Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met als gesprekspartner vandaag Jolien Spoelstra.
Ja,
welkom.
Hoi. Dankjewel.
Wat onwijs leuk en fijn dat je er bent.
Dank je.
Jolien, jij bent GZ-psycholoog, seksuoloog. Werkte heel veel met relaties en trauma. Je bent auteur van het boek Zinderend Leven. Verbeter je seksleven en vergroot je levensgeluk. En daar zou ik nog wat termen in de strijd kunnen gooien. Maar ik vermoed dat het dan alleen maar voor heel veel vragen zorgt bij de luisteraar. Waar het op neerkomt is dat jij een heleboel kennis en ervaring hebt in het behandelen van seksuologische klachten. En zeker ook in de dynamiek van een relatie.
Precies, dat klopt.
Ja. En dit laatste, daar gaan wij het eigenlijk over hebben. Door het onder andere te hebben over een vorm van relatietherapie waar wij allebei mee werken. Waar ik later dit jaar eindelijk weer een verdiepende opleiding in mag doen. Waar ik heel veel zin in heb. Dus ik ben onwijs benieuwd naar jouw ervaringen en hoe jij ermee werkt. Want we gaan het namelijk hebben over seks. En de relatiedynamiek die kan ontstaan wanneer er iets niet lekker loopt in de seksuele relatie. En dat doen we onder andere door EFT, wat staat voor Emotionally Focused Therapy, in te zetten. Niet te verwarren, en die vind ik af en toe wel lastig, met EFT waar ik niet heel erg bekend mee ben, maar met tikjes.
Precies.
En heel veel mensen hebben toch, als je het hebt over EFT, dan komen ze toch met die tikjes.
Ja, en ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat is. Ik heb daar ook geen enkele ervaring in en heb me er ook nog nooit in verdiept. Dus ik weet eigenlijk niet wat er dan precies gebeurt met die tikjes.
Ja, maar het gaat over tikjes in zeg maar energie. Banen. En als je daar dan tikt, dan ga je dus ook weer dingen verwerken.
Ah, oké.
Okay. Ja, nou ja, zodoende. Maar dat is dus ook, staat ook
ja,
EFT
dat
voor.
Doe ik dus niet.
Nee, wij doen emotionally focused therapy. En nou ja, in de rest van dit gesprek zal ongetwijfeld her en der een beetje naar voren komen wat dat is. Want kan je überhaupt weer zin in seks krijgen als de zin in seks al jaren weg is? En kan je je partner weer seksueel aantrekkelijk gaan vinden? En hebben we het eigenlijk wel over een seksueel probleem of eerder over een relationeel probleem? Nou, dat zijn allemaal dingen waar we mogelijk of niet een beetje over in gesprek gaan. Als ik jou als privépersoon zou vragen 5 woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
Mm. Ja.
Welke zijn dat dan? Ik zeg bewust in privépersoon, want je mag straks lekker alles vanuit je professionele rol gaan doen.
Ja, precies, precies. Nou, vanuit privé zou ik zeggen, het gaat over verbinding, over genot, over liefde, over geilheid, over plezier.
Ja. En is dat heel anders dan wanneer je het vanuit je werkmodus zou doen?
Nee, ik denk het niet.
Nee, want dit zijn eigenlijk allemaal begrippen die... Nou ja, dat is eigenlijk heel fijn als dit is waar het voor staat.
Ja.
Want dat zijn eigenlijk allemaal hele prettige woorden. Terwijl, ja, in het werk komen we toch wel heel vaak juist met de zwaardere dingen. Met de minder
precies.
prettige dingen.
Ja, precies.
Kleurt jouw beeld dat wel eens over seks?
Ik krijg wel een beetje beroepsdeformatie natuurlijk. Ik spreek in mijn praktijk heel veel mensen die op de een of andere manier met vreemdgaan te maken hebben bijvoorbeeld. En als ik 4 of 5 mensen op een dag spreek die allemaal daarover praten. En dan kom ik wel eens thuis met een beetje zwaar gevoel in mijn buik. En dan denk ik wel eens, oh jee, ja, ik heb het idee dat we een monogame relatie hebben. En dat we heel committed zijn naar elkaar. Maar ja, je weet het eigenlijk nooit. Hè? Dus dan krijg je toch een beetje beroepsdeformatie van iedereen gaat vreemd. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. En zeker niet op dat moment in je leven. Er zijn een hoop mensen die vreemd gaan, maar niet hun hele leven door op elk moment. Hè? Dus... En er is natuurlijk, er gaat ook een hele hoop mis natuurlijk wanneer het rond over relaties en seksualiteit gaat. En dan is hopelijk ook een reden voor mensen om hulp te zoeken. Dus dat zijn ook de mensen die wij natuurlijk zien. Ik heb wel regelmatig ook tijdens een werkdag of na een werkdag dat ik denk, wat is het toch fijn? En wat moet ik blij zijn dat het allemaal zo goed gaat? Hè? Dus dat ik eerder gewoon met heel veel blijheid naar huis ga. Dat het op die manier ook wel kleurt hoe ik naar mijn relatie en partner en et cetera kijk.
Ja. Ja. Want op die manier ben je er dus bewust van. En misschien is dit veel te privé hoor, wat ik nu vraag. Dan moet je dat vooral aangeven. Maar gaat het ook zo goed? Kan jij het dus ook op zo'n positieve manier beleven doordat jij datgene wat jij allemaal weet over seksualiteit, over relaties, eigenlijk ook toepast binnen je eigen relatie? Ook een stukje het geluk, want ik denk dat daar ook altijd wel een stukje in zit, van het vinden van een partner met wie je gewoon heel erg compatible bent?
Ja, en ook dat is natuurlijk ook niet alleen maar geluk. Dat is ook soms ook wel bewuste keuze. Hè? Dus op het moment dat je het gevoel hebt van dit is toch niet wat ik wil, dat je daar dan ook een streep onder zet of een punt achter zet. En bewust gaan voor mensen die goed bij je passen, omdat je jezelf dat ook gunt. En daarin zit natuurlijk wel weer een stukje geluk ook van veilige hechting bijvoorbeeld. Ik heb voor mijn gevoel een heel fijne opvoeding en jeugd gehad. En voel me dus ook thuis bij mensen die ook lief voor me zijn en verzorgend en ook zelf hun eigen gang gaan en mij ook vrijheid geven. Wat ik veel merk is mensen die ook trauma in hun achtergrond hebben. En daar zijn er een hele hoop van natuurlijk. En dat ze soms ook zich veilig of vertrouwd voelen bij mensen die juist een beetje onveilig zijn. Ja. En waarbij de relatie dus eigenlijk niet echt compatible is.
Ja, want juist die onveiligheid, dat geeft hen rust.
Ja, of herkenning.
Ja, want het bevestigt hun wereldbeeld waarmee ze zijn opgegroeid.
Ja. 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 En in die zin is het dus wel geluk, want mijn ouders heb ik natuurlijk niet uit kunnen kiezen. Hè, dus daar heb ik gewoon heel veel geluk mee gehad. En vervolgens zijn er ook bewuste keuzes natuurlijk wat niet per se geluk is.
Ja, nou ja, en toch, die bewuste keuzes kan jij maken op die fundering van stukje geluk.
Precies, ja. Ja. Dat bedoel ik, ja. 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 Ja.
Hey, ik heb voor jou 5 kutkeuzes. Je moet kiezen.
Oké, ik ga mijn best doen.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Nooit meer seks.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Bewegen.
Een naakt lichaam of een lichaam met kleding?
Lichaam met kleding.
Seks vanuit liefde of seks vanuit lust?
Beide.
Je moet kiezen.
Verdorie. Dan lastig. Dan liefde.
Seks met speeltjes of seks zonder speeltjes?
Zonder.
Wat vind jij van de hele, de hele speeltjesindustrie?
Weinig. In die zin, als het voor mensen fijn is, is het fijn. Als ze het niet fijn vinden, vinden ze het niet fijn. Ik denk wel leuk dat er gewoon een hele hoop keuze is. En dat mensen, ook dat het wat opener is. Of eigenlijk heel open is naar mijn idee op dit moment. En dat mensen gewoon allerlei leuke dingen kunnen uitkiezen die het net weer ietsje fijner of spannender of creatiever maakt. Dus helemaal prima. Het enige wat ik soms wel denk, en daar is nu ook heel veel discussie over, hè, is bijvoorbeeld het klaarkomen bij vrouwen. Ik denk dat het heel goed is dat er meer aandacht is voor vrouwelijk seksueel genot en ook voor het orgasme van vrouwen. Dat werd hoog tijd. Maar wat ik wel hoor is dat heel veel vrouwen het lastig vinden om zonder speeltje klaar te komen, omdat ze daar eenmaal zo aan gewend zijn geraakt. Ja. En dat zo effectief is. En dat is misschien soms wel zonde ook gewoon in partnerseks. Dat er dan aan het eind of halverwege altijd weer een speeltje bijgepakt moet worden. Wat ook prima is als je het op die manier doet. Dus het is geen, het hoeft niet vervelend te zijn. Maar ik denk hoe meer variabiliteit je hebt, hoe meer keuzes, hoe makkelijker je ook weer aanpast aan nieuwe situaties. En hoe meer keuze je hebt. En één richting beperkt eigenlijk.
Ja, en het moet juist verruimend werken.
Precies.
Als toegevoegde waarde en niet als beperking. Want Wat je dan vaak natuurlijk ziet is ook van, oh, ik heb iets wat werkt, dus dat is wat ik blijf doen. Want dat stelt tenminste niet teleur.
Precies, ja. Ja.
Hey, zoals al aangegeven gaan wij het hebben over, over relatiedynamieken en hoe die in verhouding staan tot seksuele problemen. Of de seksuele relatie in verhouding tot de romantische relatie. Wat is het meest, meest indrukwekkende wat jij daarin hebt meegemaakt in de afgelopen jaren? Waarvan je echt dacht van, nou, ik vind dit zo, dit gaat me zo aan het hart dat dit zo werkt voor deze mensen.
Als in indrukwekkend, als in mooi of ontroerend.
Mag allemaal.
Ja. Heb ik bijvoorbeeld wel een dame gehad die mij belde met de vraag of ze bij mij in behandeling kon komen samen met haar man. En haar man was verliefd geworden op een ander. En ze wilde heel graag toch bij elkaar blijven en kijken of dat die verliefdheid, of dat op de een of andere manier te integreren was ook in hun relatie. Mm-hmm. En ze belde mij om eerst even een soort van het water te testen, om te kijken hoe ik daarin stond. Omdat ze daarvoor 2 keer bij andere therapeuten te horen had gekregen dat ze dat de affaire eerst moest stoppen voordat ze in relatietherapie konden en aan hun relatie konden werken.
Oeh.
Ja, dat vond ik ook nogal heftig.
Ja.
Dus ik heb ze gelijk uitgenodigd en ze zijn bij mij in behandeling gekomen. En ik heb zelden zo'n integer, liefdevol stel gezien als deze mensen, die echt heel dapper eigenlijk een pad gingen bewandelen om te kijken hoe ze elkaar vast konden houden in de midden van een soort storm die over hun relatie raasde. Mm-hmm. En aan het eind hebben ze het echt fantastisch vormgegeven, waarbij ze nu samen in een huis wonen, maar in 2 verschillende verdiepingen. En de relatie heel goed hebben weten te houden, ondanks alle uitdagingen. En waarbij ik dus denk, het kan dus gewoon wel en het kan heel prachtig en mooi zijn. En misschien wel veel eerlijker en intenser dan dan veel andere relaties eigenlijk. Hè? En wat me zo raakte was eigenlijk dus dat ze, als ze mij niet hadden gebeld of een andere therapeut die daar open voor stond, dan hadden ze misschien hun relatie stopgezet. Dan hadden ze misschien, waren ze misschien gaan scheiden, uit elkaar gegaan en op een andere manier geprobeerd om hier een weg in te vinden. Terwijl het gewoon kon wat ze voor ogen hadden.
Ja.
En ik vind het dus zo'n opmerking van een therapeut het vreemdgaan moet eerst stoppen voordat je aan je relatie kan werken, vind ik niet alleen onjuist, maar ik vind het ook echt schadelijk dat mensen dat zeggen. En ik denk dus ook, er zijn natuurlijk relatietherapeuten of seksologen die er niet achter staan om mensen te helpen richting een open relatie of andere vorm van non-monogame relatie, hè, polyamorie of iets dergelijks. En dat is allemaal prima. Je hoeft mensen daar niet in te begeleiden als je dat niet wil. Maar zeg dan eerder iets in de trant van, goh, wat een mooie vraag of wat een dappere weg die jullie willen bewandelen. Wat een dappere keuze. Maar ik ben niet de therapeut die je daarbij kan helpen. Maar er zijn wel mensen die dat wel kunnen.
Spreek niet je oordeel uit.
Precies, ja. Ja. Ja.
Want je bent natuurlijk als therapeut, je hebt echt, ik zag dat ergens laatst. En toen dacht ik, ja, mensen leggen zo'n verschrikkelijk grote verantwoordelijkheid bij de therapeut. Mm-hmm. En dat doen ze simpelweg door naar iemand toe te gaan, hun hele ziel en zaligheid daar bloot te leggen. En in principe ontvankelijk te zijn, open te staan voor alles wat de therapeut zegt.
Ja, precies.
Dus elk woord wat de therapeut uitspreekt, nou, dat heeft invloed.
Mm-hmm.
Dat heeft een impact. Dat is natuurlijk te bizar voor woorden.
Ja.
Wat dat voor verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En ik heb toevallig eenzelfde soort scenario gehad, heel, heel recent. En ik schrok ook een beetje van bij degene bij wie ze waren geweest, dat die dus inderdaad ook eigenlijk heel, die was heel erg geschrokken van het feit dat zij eigenlijk precies dezezelfde vraag kwamen zij mee. En dat zij dus allebei zeiden, ja, maar we willen juist kijken hoe we hiermee door kunnen
Precies.
gaan.
Ja.
En dat hij dat contact met die ander kan onderzoeken. En dan hadden we het over mensen die de 60 gepasseerd waren. Dus het waren ook geen mensen die net bij elkaar waren. Of die met kleine kinderen te maken. Nee, het waren mensen die hier heel bewust een keuze in hadden gemaakt. Dit is wat wij zouden willen.
Precies.
En als je dat dan zegt. En de ander, de therapeut, degene waarvan jij denkt. Die gaat ons helpen. Die schrikt daarvan.
Ja.
Goh. En als er dan toch al onderwerpen zijn die ongemak, schaamte, schuldgevoel, dat soort dingen met zich meebrengen. Nou, hoppa.
Precies.
Gooi terwijl nog het juist, een emmertje bovenop.
Terwijl het juist een plek moet zijn waar je gewoon open kan vertellen over waar je mee bezig bent of wat je dwars zit. Hè? En ik weet in de situatie die ik net beschreef is ook het oordeel in het vreemdgaan moet eerst stoppen. Er was helemaal geen sprake van vreemdgaan. In die zin, haar man was verliefd geworden op een ander. En ze wilde dat daar ruimte aan geven. He, dus daar zat ook al zo'n oordeel in. Van, hij is al helemaal over de schreef gegaan. En die vreemdganger, die moet, als hij met jou verder wil, dan moet hij weer netjes in de pas gaan lopen. Daar was helemaal geen sprake van. Dus het was een heel ander paradigma waar iemand van uitkijkt dan, hè? En dus heel lastig om als je dan inderdaad bij voor jouw gevoel een autoriteit komt of een specialist op dat gebied en iemand reageert zo geschrokken zoals jij zegt of zo veroordelend zoals in mijn voorbeeld. Ja, dat kan echt heel schadelijk zijn voor mensen.
Ja, ja. En dat is echt wel bizar.
Ja.
Dat wat de impact daarvan is. En sowieso, hè, die therapeutische relatie is natuurlijk super belangrijk. Dan maakt het, we hadden het er net eventjes over het belang van taal. En toen zei ik nog voor de grap van, nou, de taal, daar ben ik wel vaardig in. Maar de rest van de therapie, ja, dat maakt niet zoveel uit hoe goed ik of niet ik daarin ben. Maar dat zijn eigenlijk de dingen op betrekkingsniveau. Op het, kan je de ander bereiken? Of voelt de ander zich gezien, gehoord? Dat is zoveel belangrijker dan met welke huiswerkopdrachten ga je naar huis doen.
Precies. Ja, precies. Ja. Voelen mensen zich veilig om gewoon te vertellen wat er in hen omgaat?
Ja.
En kunnen ze gewoon ontspannen daar zitten? En, ja,
en zijn.
Zijn. En
met alles.
Ja, precies.
Wat ze zijn. Ja. Hey, wij gaan naar de stellingen, want wij hebben ongetwijfeld nog een heleboel waar wij de diepte op in kunnen gaan. De eerste stelling. In de loop der tijd hebben mensen vaak niet zozeer een seksueel probleem, maar een relationeel probleem.
Ik denk beide en ook de combinatie van die twee.
Ja, ja. Wat vind jij van een bijvoorbeeld David Snarch? David Snarch, eventjes voor de luisteraar, dat is een man die heeft natuurlijk hartstikke veel betekend in de seksuologie. Maar een van de dingen die hij ook zei, en het is alweer even geleden dat ik zijn materiaal heb gelezen, maar in ieder geval in de lijn van ga gewoon seks hebben en dan gaat de rest ook weer vloeien.
Mm-hmm. Precies.
Ja, ja. Dus heb gewoon seks. Komt het met de rest ook goed.
Precies. Ben ik het niet mee eens trouwens.
Het is ook niet helemaal mijn aanpak.
Ik heb trouwens wel eens mensen die dan zeggen van ja, we hebben gewoon een jaar lang elke dag seks gehad. Want van seks komt seks. Dus we dachten we moeten gewoon veel seks hebben. En dan komt die zin vanzelf wel weer. Nou, van seks komt helemaal geen seks. Van goede seks komt misschien meer seks. Maar van seks aan zich niet.
Good enough. Ja. We doen
niet
het er maar
per
mee,
se.
Seks.
Dus gewoon zomaar seks hebben zou ik zeker niet aanraden. Maar meestal is het opzoeken van seksuele prikkels. En het creëren van de juiste omstandigheden. Waardoor opwinding kan ontstaan. En seks misschien kan daaruit voortvloeien, zeg maar. Maar gewoon zeggen, we gaan nu gewoon seks hebben. En dan komt de rest wel, daar geloof ik niet in.
Nee, want daarin is inderdaad ook echt wel een verschil. Jij zegt inderdaad het verschil tussen seks hebben en goede seks hebben. Het verschil tussen seks hebben en goede seks hebben is natuurlijk, je kan, in principe kan eigenlijk iedereen inderdaad de keus maken, we gaan nu functioneel seks hebben.
Ja.
Want kennelijk is dat ergens goed voor, dus we gaan functioneel seks hebben. Maar dat is natuurlijk een hele andere vorm van seks van die voortkomt uit de interactie tussen twee personen. Uit
Precies.
De opwinding die daarin ontstaat. En vanuit dat gevoel seks ook willen hebben.
Precies.
En
ja.
Niet alleen maar kennelijk is het goed om seks te hebben, want van seks komt seks.
Ja, ja, precies. Nou ja, en dus alleen maar gewoon seks hebben, de daad doen of er moet iemand klaarkomen aan het eind. Ja, mensen kunnen ook klaarkomen tijdens een verkrachting. Dus ook dat zegt echt helemaal niks over of de seks fijn was of niet. En het dan maar gedaan hebben om het gedaan te hebben. Daar worden de meeste mensen echt helemaal niet blij van.
Nee, nou ja, soms wordt de onrust wat gestild.
Precies, dat kan inderdaad. Het gevoel van, ik heb weer even aan mijn taak voldaan. Of nu is de ander weer even rustig.
Ja.
Nu kan ik weer door met de dingen waar ik eigenlijk verder mee wil gaan of zo. Hè?
Nu hoef ik de komende week hier niet mee bezig te zijn.
Precies.
En dat is natuurlijk wel bijzonder. Want dan, het komt tot uiting in de seks. Maar eigenlijk heb je het natuurlijk over een stukje relatie daarin.
Precies, ja.
Over hoe deze mensen zich tot elkaar verhouden.
Ja.
En dat vind ik echt wel heel ingewikkeld. Dat mensen dan zeggen van ja, maar als ik dan gewoon maar elke week seks heb, dan blijft het goed binnen de relatie.
Mm-hmm.
Dan denk jeetje, wat een voorwaarde.
Ja, precies. En elke week seks hebben, ja, het ligt dus aan de seks. Of dat gaat bijdragen aan je relatie of de boel gaat afbreken. Het zijn een hele hoop mensen die zich na de seks minder verbonden met elkaar voelen in plaats van meer.
Ja, omdat ze dus inderdaad denken van nou, ik heb dit gedaan, maar ik heb dit nu voor jou gedaan.
Ja.
Dus dat draagt dan niet zozeer bij aan de verbinding, maar het legt juist eventjes het pijnpunt naar voren.
Ja.
Want dit is wat jij nodig hebt om kennelijk de verbinding aan te gaan met mij. Ik heb hier eigenlijk niet zo behoefte aan, maar goed. Ik doe dit voor jou niet zozeer vanuit een liefdevol gunnen, maar eigenlijk ergens van een, nou ja, het moet of zo.
Mm-hmm.
En dat zorgt weer eigenlijk voor veel meer afstand in plaats van voor die nabijheid. En wat ik me daarin dan altijd afvraag, in die dynamiek. Dit gebeurt heel vaak binnen relaties.
Mm-hmm.
De een die heeft daar behoefte aan, de ander die heeft daar eigenlijk minder of geen behoefte aan. Maar die denkt, ja, nou ja, ik doe dit voor de ander. En daarin bestaat die dynamiek eigenlijk ook al zo lang dat het niet meer vanuit het liefdevol gunnen is, maar meer vanuit het, nou, dit wordt van mij verwacht, dus laat ik het maar gewoon doen. Maar de ander, die dus wel de behoefte heeft, die wel wil. Voelt hij dan niet, merkt hij dan niet van, oh, maar dit is eigenlijk niet de seks die ik wil hebben.
Mm-hmm.
Ja, dit is dus uiteindelijk dan die functionele seks. Want mijn partner is fysiek gezien beschikbaar. Maar is hetgene wat je wil niet juist die goede seks?
Precies.
Die seks in verbinding.
Nou, en ik heb het idee dat niet iedereen dat voelt, maar een hele hoop wel. En ik heb met name bij mannen, het zijn niet altijd de mannen die meer willen dan de vrouwen hoor.
Nee, absoluut niet.
Nee, in mijn praktijk denk ik dat het ongeveer 60-40 is. Hè? Dat 60% het is dat de mannen wat meer willen, 40% in geval van de stellen de vrouwen. Dus het ligt best wel dicht bij elkaar. Maar zeggen in het geval van, als ik het even heb over de mannen, dan heb ik soms mannen die echt zeggen van ja, nou ik dacht echt wel dat ze dat dan fijn vond en dat ze er ook van genoot. Terwijl dan in de sessies blijkt dat die vrouw eigenlijk zegt van ja, ik doe dat eigenlijk alleen voor jou. En voor mij hoeft het niet, ik vind er ook eigenlijk geen bal aan. En voor mij werkt het eerder verwijderend. En dan zijn die mannen echt in shock. Dus op de een of andere manier weten een partner dan misschien toch zijn we heel goed toneel te spelen? Of willen ze het gewoon heel graag geloven? Of ja, zijn ze vooral met hun eigen genot bezig? Maar er zijn ook best wel veel mannen die daar toch ook wel heel verdrietig van worden. Van deze vorm van seks. Van even dat afwerken en een vinkje erachter zetten.
Die zich dus ook soms echt wel heel erg van bewust zijn dat dat wel is wat er gebeurt.
Precies, ja. Ja. En zeker ook zeggen, wat ik eigenlijk wil is gewoon dat mijn partner ervan geniet. En dat mijn partner ook opgewonden is. Want dat vind ik het meest opwindende. En ook het feit dat ze dat dan niet krijgen zorgt er soms ook juist meer voor dat ze meer achter die vrouw aangaan. Omdat ze juist niet gekregen hebben wat ze willen. Meer verwijdering voelen en juist nabijheid zoeken. Waardoor ze nog meer gaan pushen eigenlijk op die seksuele interactie. Om het dan alsnog te krijgen. Terwijl het op die manier gewoon niet gaat op de een of andere manier. Zij zoeken dan die verbinding door middel van seksualiteit. En hun partner misschien op een andere manier. En op de een of andere manier weten ze elkaar gewoon niet te vinden zo.
Nee.
Ik spreek ook wel eens echt, als we het nog even over mannen hebben, hier mannen echt op aan. Dat ik zeg, als je het idee hebt dat je vrouw jou alleen maar de kruimeltjes geeft. En eigenlijk niet echt er gewoon goed in zit. En het alleen maar doet om iets af te vinken. Zodat jij weer even 2 weken je mond houdt. Daar moet je gewoon niet mee akkoord gaan. Dat doet je eigenwaarde gewoon geen goed. Je doet jezelf echt tekort. Je moet alleen maar akkoord gaan met seks die ook echt hele fijne seks is van beide kanten. Die echt gewild is van beide kanten.
Maar krijg je dan niet partners die dan dus dingen gaan eisen waar de ander helemaal niet aan tegemoet kan komen?
Als in dat die mannen dingen van hun vrouw gaan eisen?
Ja, nou ja, of andersom. Want het gaat natuurlijk, hè, want of het nou de man is of de vrouw is. Dat je dus inderdaad zegt van ja, maar je moet dus niet genoegen nemen met die kruimels. Mm-hmm. Datgene waar je voor wil gaan, dat moet gewoon echt verbindende seks zijn met iemand die beschikbaar is, die dat op dat mm-hmm. moment ook echt wil. Mm-hmm. Maar als je zoiets zegt, krijg je dan niet de situatie dat ze dan dat dus ook een soort van gaan vragen en eisen. En dat dus eigenlijk de druk nog groter wordt bij de ander. Omdat die dus nog meer moeten leveren. Want die komen er niet meer mee weg met, nou ja, mijn lijf is hier.
Precies. Nou, ik denk dat het probleem dan eerder blootgelegd wordt. Of meer naar de oppervlakte komt inderdaad. Omdat als de een zegt van ik wil die gewoon die kruimeltjes niet meer. Ik wil gewoon alleen maar de real deal. En anders hoeft het voor mij niet. Want dan ga ik me alleen maar slechter van voelen. En het verwijdert alleen maar tussen ons. En jij gaat je er ook slechter van voelen. Dus ik ga daar niet mee akkoord. Dan zie je dat die partner die af en toe even die kruimels toewerpt, dat die in één keer met lege handen staat. Want het wordt niet meer geaccepteerd. En dan moet je echt een gesprek gaan voeren. Want ofwel we hebben dan dus nooit meer seks. Ofwel we hebben fijne seks. Maar daar moeten we naartoe werken. Want hoe was dat ook alweer tussen ons? En wat zijn de voorwaarden daar dan voor? En hoe geven we dat aan elkaar aan? En pas dan komt er eigenlijk ook echt naar boven drijven waar het over moet gaan.
Ja, ja, alleen dan voor de fase tot aan het moment dat je dus die antwoorden hebt gevonden, mm-hmm. is er dus, waarschijnlijk gaat degene die zichzelf beschikbaar stelde, in ieder geval fysiek gezien beschikbaar stelde, die denkt, oh wat lekker, even geen, ik hoef even niet. Mm-hmm. Dus die gedijt daar waarschijnlijk ook wel lekker bij. Terwijl de ander dan denkt, ja maar, nu heb ik dus helemaal niks.
Ja.
Maar dat is ook wel weinig.
Precies, maar de mensen die, zoals jij het zegt, zichzelf fysiek beschikbaar stelden, die willen heel vaak ook wel fijne seks. Alleen op de een of andere manier lukte dat niet met of die partner, of in die setting, of op dat moment.
En wat nou als het dus niet met die partner lukt?
Ja, dan wordt het ingewikkeld.
Ja.
Ja, of heel helder.
Heb je wel eens dat je doordat het seksueel gezien niet loopt en eigenlijk is de rest van de relatie best wel intact, maar dat je dus op basis van die seksuele relatie zegt, jongens, misschien moeten jullie dus de beslissing maken om uit elkaar te gaan?
Ik maak die beslissing sowieso nooit. Nee, ik geef dat advies ook nooit.
Als op tafel gooit om als gesprek te hebben.
Zeker, ik gooi hem wel op tafel. Ja, omdat dan gaan we het hebben over wat is in een relatie belangrijk voor jou. Omdat dat heel verschillend is voor mensen. Dus er zijn mensen die zeggen, ja, seks is juist datgene wat deze relatie anders maakt dan alle andere relaties. Die
wat zeg jij dan? Oh, ik ben dan heel benieuwd, want wat zeg jij dan?
Nou, ik kan me dat ook wel voorstellen. Voor sommige mensen is seks echt heel erg belangrijk. En ze willen heel graag seks binnen een relationele context met één en dezelfde partner. En als die seks dan niet goed loopt en er is geen vooruitzicht op verbetering bijvoorbeeld, omdat een partner gewoon aangeeft, nou, ik wil dit gewoon niet, of niet met jou, of dan kan ik me goed voorstellen dat mensen zeggen, nou, dan geef ik er de brui aan, want ik gun mijzelf een relatie waar seksualiteit een belangrijke plaats inneemt en waarin ik een fijn seksleven kan hebben. Dus als mensen zeggen van ja, dat is wat ik als belangrijk onderdeel van een relatie zie, zeg ik, dat is prima. Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen van ja, dat is gewoon iets wat ik ook met andere mensen kan hebben. Daar hoef ik helemaal geen relatie voor te hebben. En een relatie bestaat uit heel veel andere dingen dan alleen seksualiteit. En zelfs seksualiteit hoeft daar helemaal geen onderdeel van te zijn. Seks hoeft überhaupt geen onderdeel van mijn leven te zijn, of hoeft niet van onderdeel van mijn liefdesrelatie te zijn. En juist het feit dat wij bijvoorbeeld heel veel delen met elkaar, of dat ik jou boven wie dan ook vertrouw, of dat ik alleen met jou zo kan lachen, veel meer dan met anderen, dat bepaalt dat wij een liefdeskoppel zijn. En dat doe ik niet met allemaal andere mensen.
Nee, want dat vind ik dus namelijk altijd echt wel heel ingewikkeld. Dat mensen dan zitten en zeggen, ja, maar ja, als we dan ook wel geen seks hebben, ja, dan kunnen we net zo goed gewoon broer en zus zijn. Of dan zijn we gewoon vrienden. En dan vind ik het dus altijd zo interessant om juist dat gesprek daarin aan te gaan. Want ik denk, ja, maar als je er dus even bewust van wordt, wat je samen allemaal deelt, wat je echt niet zomaar met anderen gaat delen. De andere vormen van intimiteit die je opzoekt. De vertrouwdheid met elkaar. Of het nou in het aanraken is, of in het lachen is, of in het langs elkaar heen bewegen is. Er zit zoveel meer wat je met je partner doet, wat jullie relatie anders maakt. Mm-hmm. Dan met een, nou ja, ook al is het een beste vriend, ook al is het een broer.
Precies. Weet je, ja.
Ik zeg ook wel eens, broer-zusrelatie, die is vaak zo onvoorwaardelijk. Je zal maar die onvoorwaardelijkheid, zal je maar voelen met je partner.
Precies.
En ja, andersom ook. Je zal maar een dusdanig comfortabele goede relatie met je partner hebben, maar de seks is afwezig en op basis daarvan zeggen ze, ja, we zijn net broer en zus. Dan denk ik, oh, je zal maar een broer-zusrelatie hebben die zo hecht is, zo goed is als dat.
Precies, ja. Ja, en je ziet dus ook wel dat mensen echt samen groot geworden zijn. Hè? Dus ook bijna net als een broer-zus. Niet vanaf hun geboorte, maar vanaf hun 18e bijvoorbeeld. Hè? Of 20e. Dat ze al vanaf die tijd een relatie hebben. En ze zijn nu 48, 50. En echt samen groot geworden. Ja, hoe bijzonder is dat, hè?
Ja, en de waarde daarvan.
Precies.
En dan gaan we het alleen maar over die seks hebben. En dat vind ik dan zo zonde. En niet omdat ik ze geen fijne seksuele relatie gun. Maar veel meer vanuit het punt van, ja, maar kijk wat er is.
Mm-hmm,
en dan kunnen we het ook over die seks gaan hebben. Dat vind ik prima. Maar je moet eigenlijk, moet je die relatie zoals dat die er is, mag je echt wel vol aanzien.
Precies, ja. Ja, zeker. En dan als de, wat wel vaak zo is, is het gaat vaak niet alleen om de seks, maar het is ook vaak, soms als de seks lastig wordt, dan zie je ook vaak dat mensen al fysiek gewoon heel erg afstand van elkaar nemen, om ook maar geen verwachtingen te creëren, om de ander niet een idee te geven en dan weer te moeten teleurstellen of zelf in een moeilijke situatie te komen waarin ze niet zeker weten of ze wel willen en dan misschien toch het gevoel hebben dat ze door moeten zetten of zo, hè, naar iets wat ze, waar ze, ja, waar niet comfortabel mee zijn. Dus wat je ziet is dat mensen vaak al fysiek heel veel afstand nemen om die seks te vermijden. En dan gaat niet alleen de seks weg, maar ook wat jij zegt over dat om elkaar heen bewegen. Dat in de badkamer net even langs elkaar heen of even een hand op een bil. Gewoon net die zoen in die nek of dat lekker tegen elkaar aanliggen in bed of op de bank. Gewoon dat hele fijne fysieke wat mensen kunnen hebben verdwijnt dan soms ook. En dan wordt het voor veel mensen wel echt karig, ook al hebben ze verder kunnen ze heel goed lachen en hebben ze fijne vakanties samen en hebben ze heel veel gedeeld en opgebouwd. Als echt dat gemakkelijke, intieme ook weg is, dan zeggen veel mensen ook wel van, ja, wat blijft er dan nog over?
Ja, maar dan gaat het dus over die intimiteit.
Precies, precies.
En daar waar je net al even zei, dat sommige mensen dan denken van, ja, nou ja, seks kan ik ook met een ander hebben, is het, als je dat kan, hè, als je daarin gewoon de seks daar kan loskoppelen van het idee dat dat enkel en alleen binnen een romantische of liefdesrelatie kan, dan kan je dus ook seks met anderen hebben. Maar die intimiteit, die kan je niet zomaar met iedereen delen.
Precies, ja. Ja.
En ik heb het dan inderdaad ook wel, vaak over dat het zo zonde is dat mensen met een hele fijne seksuele relatie, die kunnen vaak heel mooi onderscheid maken tussen waar gaat dat, hè, als je van intimiteit naar seksualiteit een beetje dat op een schaal ziet. En dan intimiteit, dat kunnen dus inderdaad even een knipoog zijn, even elkaar in de ogen kijken, hand vasthouden, tegen elkaar aanzitten, een gesprek voeren. Nou, en dat kan dan zo oplopen, doorlopen naar, oké, nu komt er een stukje opwinding in het spel. Nu gaan we vrijen en daar dan kom je weer richting dat seksuele stuk. En dat als mensen dus een hele fijne seksuele relatie hebben, dan kunnen ze daar een heel mooi onderscheid maken. Ze kunnen gewoon naakt tegen elkaar in bed liggen. Ze kunnen samen douchen. Ze kunnen elkaar een intieme zoen geven. En dan is dat gewoon wat het is.
Precies.
Dat mag daar, het mag daar zijn. Het mag daar beginnen. Het mag daar stoppen. En wat je dus inderdaad ziet met mensen waarbij die seksuele relatie onder spanning staat, is dat ze durven bijna niks meer in dat intieme aan te gaan. Uit angst voor wat de verwachtingen zijn. Uit angst iets te willen, maar daarin te worden afgewezen. Uit angst opwinding te ervaren en te tonen. En dat hun partner daarvan schrikt. Dus dan ineens zit daar zoveel wat ze inderdaad gaan afhouden.
Ja. Precies.
En dat is zo, zo super zonde. Dat als dan al die seksuele relatie daar dan niet is zoals dat ze misschien zouden willen. Dat dan ook die intieme relatie daar zo onder te lijden heeft.
Precies. En dit is even nog terugkomend op de stelling waar we eigenlijk dit gesprek mee begonnen. Hè, van is het een seksueel probleem of een relationeel probleem? En toen zei ik, het is seksueel, relationeel en beide tegelijkertijd. Hè? Want dit is waar die dingen door elkaar gaan lopen. Je ziet heel vaak, of ik zie in ieder geval in mijn praktijk heel vaak, twee verschillende mensen zijn precies dat. Twee verschillende mensen. Met verschillende wensen, behoeften, verlangens, et cetera. Dus twee verschillende mensen willen nooit precies op hetzelfde moment hetzelfde even graag. Per definitie. Dus er is altijd een verschil in verlangen. En als je vanuit dat standpunt vertrekt, hoef je dus ook niet verbaasd over te zijn dat er een verschil is, want dat is logisch. Alleen soms is het verschil klein en bijna onopvallend. En soms wordt het verschil in één keer groter. En dat gebeurt omdat seksueel verlangen gewoon onderhevig is aan zoveel verschillende invloeden van buitenaf en van binnenuit, dat het altijd fluctueert je hele leven door. En soms gaat het gewoon even in een stroomversnelling en wordt het verschil even heel groot. Soms kabbelt het een beetje voort en lijkt het bijna onveranderlijk. Maar het is altijd onderhevig aan verandering. En wanneer het wat groter wordt, het verschil, wat onherroepelijk een keer gaat gebeuren in een langdurige relatie. Wanneer het verschil wat groter wordt, dan gaat die relatiedynamiek soms ook heel erg parten spelen. Omdat degene die meer wil, ik maak altijd onderscheid tussen wie in deze relatie is op dit moment degene die meer wil en degene die minder wil. Omdat degene die meer wil dan heel vaak er een beetje druk op gaat zetten of er achteraan gaat van ik wil graag en signalen geven, initiatief nemen, et cetera. En degene die minder wil, die houdt dan vaak dus een beetje afstand. Van ik heb eigenlijk niet zo zin, ik wil eigenlijk niet. En wat je dan krijgt is dat degene die meer wil, zo gauw degene die minder wil, toch iets van een aanraking of een hand op een bil of een zoen in de nek, zoals ik net al zei, laat zien. Dan springt degene die meer wil, springt er vaak gelijk bovenop. Die denkt, ah, nu eindelijk is het moment daar, nu kan ik. En dan willen ze gelijk veel te veel. Dus ze gaat er gelijk een hand in de broek, een hand in de shirt, tong in de keel, dat soort dingen.
Geef ze een vinger en ze nemen de hele hand.
Precies, ja. Dat. En degene die minder wil, die zocht alleen een beetje intimiteit, een beetje toenadering. En die wou niet gelijk seks of meer dan die toenadering. En die schrikt dan vaak van, oh jee, dit, blijkbaar heb ik het verkeerde signaal gegeven. Dit brengt mij in problemen. Dus dit moet ik maar niet meer doen. Dus wat die gaat doen, is die gaat vaak steeds meer afstand nemen. En degene die meer wil, die gaat steeds meer letten op eventuele signalen. Waardoor als diegene die minder wil dan toch nog iets laat zien, er weer gelijk bovenop gesprongen wordt en degene die minder wil nog meer afstand gaat nemen. En zo ontstaat echt die ijstijd waarin al die intimiteit ook eigenlijk verdwijnt. Al die, gewoon dat lekker langs elkaar heen bewegen en dat fijne wat stellen kunnen hebben. Voor heel veel mensen is echter juist dat langs elkaar heen bewegen, dat af en toe even een hand op een bil of een knie of tegen elkaar aan liggen en gewoon een beetje een serietje kijken en lepeltje liggen in bed. Juist die dingen zijn vaak ook nodig om een soort basis te vormen van waaruit misschien zin in seks kan ontstaan. En als je dat dus helemaal afhoudt, komt die zin in seks dus ook nooit. Dus mensen moeten echt die vrijheid voelen om dat gebied te bewandelen zonder de druk dat het verder moet gaan naar seks of überhaupt naar meer. Ja. En dat is wat je net heel mooi zei. Het is die van intimiteit. Als je het als een schaal zou zien naar seksualiteit. Of hè, dan weten mensen heel goed waar ze mensen bij stellen waarbij dat gewoon vloeit en fijn loopt. Zie je dat mensen heel goed weten van oh, we gaan nu ietsje verder. Maar ik kan ook op elk moment kan ik ook gewoon weer stoppen. En dan gaan we gewoon.
Oké, en dat mag dan.
Precies, dan gaan we gewoon weer wat anders doen. Maar ik kan je ook gewoon weer opzoeken. En ik kan het ook gewoon weer stoppen. En dat kan jij ook.
Ja.
Zonder gedoe. En alleen onder die voorwaarden kan je dus elkaar rustig opzoeken. En ontstaat die zin ook in meer. En dat is denk ik waar heel veel stellen uiteindelijk elkaar missen. Of langs elkaar heen gaan. Is dat de druk te groot wordt op als ik jou opwind. Dan ontstaan er verwachtingen. Als jij opgewonden raakt van mij, dan moet ik daar iets mee. En ik weet niet of ik dat wil, dus moet ik daar ver van blijven. En door die druk en ook niet het gesprek daarover aan kunnen gaan of niet doen, wordt het heel ingewikkeld. En houdt de relatiedynamiek uiteindelijk de seksuele problematiek in stand. Ofwel verergert het eigenlijk zelfs.
Ja. En een van de dingen die ik dan ook altijd doel is eigenlijk een soort van seksverbod erop zetten.
Mm-hmm,
ja. Seksverbod, dat kennen we vanuit de seksuologie vaak. Als bijvoorbeeld iets pijn doet, dan zeggen we nou, datgene wat pijn doet, dat mag niet. En ga focussen op wat wel kan. Nou, in deze pas ik hem dan toe alleen maar om de rust te creëren om die nabijheid dus weer te gaan opzoeken. En daar geef ik wel ook altijd expliciete toestemming bij. Zeker omdat mannelijke opwinding natuurlijk heel vaak gewoon zichtbaar is. Je mag opwinding ervaren.
Ja.
Dat mag.
Precies.
Weet je, want als je opwinding ervaart, dat betekent dus in ieder geval vanuit de interactie die er tussen jullie is, dat er ontspanning is, dat het prettig is, dat het fijn is. Alleen we spreken voor nu af, er wordt niet naar gehandeld.
Precies, ja.
Maar schrik er alsjeblieft niet van.
Ja, en dat is wat veel mensen dus wel hebben. Het is een beetje als dat belletje van Pavlov, hè? Dus eerst een hond krijgt eten en dan gaan ze kwijlen. En dan doe je een belletje en dan eten en dan gaan ze kwijlen. Vervolgens doe je alleen nog maar het belletje en dan gaan ze ook al kwijlen. Terwijl er helemaal geen eten is.
Ja, ze zijn zo geconditioneerd.
Precies, ja. En dat is hierbij eigenlijk ook een beetje. Dus mensen denken dan, als we gaan zoenen, dan moet dit tot seks leiden. En seks geeft gedoe. Want dan raak jij teleurgesteld of ik heb het gevoel dat ik tekort schiet en ik voel me daar slecht
over. Of ik wil meer en jij wijst mij dan weer af.
Precies.
Daar heb ik geen zin in.
Met ruggen naar elkaar toe slapen, terwijl het juist nu zo prettig is tussen ons. Dus laten we dat gebied maar niet betreden. Dus zo gauw een partner dan gaat zoenen, verstijft die ander helemaal. Omdat ze denken, oh jee, ik weet waar dit heen gaat. Dit belletje leidt tot dat. En dat geeft sowieso ellende. Dus voor heel veel mensen is het zo gauw een partner dan even knipoogt of een appje stuurt of een hand op een knie legt, is het alsof ze in een soort mijnenveld neergezet worden en niet meer weten of ze links of rechts moeten stappen, omdat overal de boel kan ontploffen. Het voelt totaal gevaarlijk.
Ja.
En dus door inderdaad te zeggen, we spreken af dat er geen seks is, en seks definieer ik dan wel ook heel specifiek van wat valt daar dan onder, hè? We doen geen seks, maar het is wel de bedoeling dat jullie elkaar weer opzoeken. En inderdaad, je hoeft niet te schrikken van de opwinding van jezelf of van de ander. Waar mensen dat eerder dus wel vaak deden. Want zo gauw er een erectie komt of mensen voelen een kriebeltje in hun buik, denken ze, oh jee, dit gaat verkeerd. Dat is dat belletje voor heel veel mensen. Maar dat normaliseer ik dus heel erg in die zin van die opwinding hoort erbij en dat mag. En dat, daar heb je ook geen invloed op.
Een hele fijne.
Precies, en je hoeft er ook
reactie.
Niks mee.
Ja.
Het eet geen brood, het doet niks, weet je. Het is er gewoon. En ik vind het wel mooi, Steven Schneider, die heeft in zijn boek geschreven, hij heeft het begrip simmering geïntroduceerd. En dat zou ik vertalen naar sudderen. Ik zeg dan vaak ook van, laat dat gevoel er maar gewoon zijn. Als het er is, wees er niet bang voor, want je hoeft er niks mee. En het is geen voorspeller voor ellende. Het kan ook gewoon een fijn gevoel zijn. En misschien is het ook ooit wel een fijn gevoel voor je geweest. En wat we gaan proberen is kijken of je dat, die associatie weer terug kan krijgen. Dat het gewoon een fijn gevoel is. En dat je ook kan genieten van het feit dat jullie samen gewoon opwinding ervaren. Zonder er iets mee te doen.
Ja, en sterker nog, dat gevoel weer ervaren is voor heel veel mensen een soort van breakthrough. Omdat ze dan weer voelen, Oh, maar ik kan dit dus nog.
Ja, het werkt nog.
Het werkt nog. Ik ben niet stuk. Mijn lijf doet het nog. En dan vervolgens hebben ze in ieder geval dat stukje zelfvertrouwen weer. Of tenminste, daar kan je op gaan bouwen. Van, oh ja, maar we kunnen hier dus mee. Er kan weer wat beweging in komen.
Ja, precies. Dat zeg je heel goed. Want inderdaad, als mensen echt die opwinding weer een keer ervaren, dan komen ze vaak ook glunderend mijn kamer weer binnen. En hebben ze inderdaad ook vaak de tekst van, ik ben dus niet stuk. Het werkt allemaal nog daar beneden.
Ja, en het werkt ook nog in de interactie tussen ons samen.
Ja, precies. Want heel vaak is het echt, het is soms al jaren geleden dat mensen dat gevoeld hebben. En mensen denken soms echt van, nee, ik ben aseksueel, of het komt nooit meer goed, of het werkt gewoon niet meer bij mij. En dat blijkt dus allemaal niet het geval. Onder de juiste omstandigheden en zonder druk kan dat gewoon weer gaan stromen.
Ja, ja. Hey, ik heb de volgende stelling voor jou. Seks wordt vaak onbewust, dan wel bewust, ingezet als machtsmiddel.
Ja, vaak, weet ik niet. Ik denk, ja, misschien. Ik heb er geen cijfers van, maar ik geloof wel dat veel mensen, of dat wel gebeurt. Veel weet ik dus niet, maar het gebeurt wel. Ik vind wel grappig ook als je het hebt over boodschappen die mensen meekrijgen van huis uit. Bijvoorbeeld vrouwen, die krijgen wel vaker mee van huis uit. Als ze voor het eerst op date gaan of voor het eerst een beetje om zich heen gaan kijken, hè, dat ze zeggen van, geef jezelf niet zomaar weg. Hè? Denk goed na over aan wie je jezelf geeft. En de boodschap die erin zit, is natuurlijk, het is meestal gewoon heel goed bedoeld, hè, van ouders en verzorgers en maatschappij. Maar de boodschap die erin zit is, jij geeft iets aan een ander. En niet jij krijgt iets terug. Of wij geven elkaar iets, maar jij geeft iets aan de ander. En daarin zit dus ook een soort, ben jij het waard om iets aan te geven? En geef jij wel genoeg aan mij, zodat ik jou iets kan geven? En dat vertaalt zich in relatie soms echt naar, ben je wel lief genoeg voor mij? Of heb je het vervelend tegen mij gedaan? Heb je het vuilnis wel buiten gezet? Heb je de kinderen wel op tijd naar school gebracht? En anders geef ik jou geen seks.
En dus wordt het een machtsmiddel.
Precies.
Want ik geef jou niet wat jij wil, als jij niet geeft aan mij,
precies,
wat ik wil.
Ja, en soms gaat het dus over iets heel anders en wordt er in de slaapkamer afgerekend. Ja.
En dat is zo bijzonder. En mensen zijn zich hier dus zo vaak niet van bewust. En dan heb je wel eens, en ik vergroot hem dan nog een beetje vaak, zodat ze zelf doorhebben van, oh ja, dit is dus wel wat er gebeurt. Ja, ik mag niet op jouw feestje komen, dus jij mag ook niet op mijn feestje komen.
Precies, ja, dat is het een beetje, ja.
En dat ze zich dan realiseren, oh ja, dit is dus inderdaad wat we aan het doen zijn.
Ja.
Jij wil nu iets van mij, maar ik heb helemaal nog niet gekregen van jou wat ik wil.
Precies, ja.
Maar dan kom je natuurlijk in een mega impasse terecht, in een strijd. Terwijl als je elkaar net ontmoet, dan gun je elkaar veel meer van datgene wat de ander wil of nodig heeft. En dan is het veel vloeiender en blijft het doorlopen.
Ja, ja.
Alleen precies, als je dan langer die relatie ingaat, komen er zoveel dingen. Wat je inderdaad zegt, er wordt afgerekend in die slaapkamer. Alles wordt die slaapkamer ingehaald.
Ja, ja.
Vanaf het moment dat we, zeg maar, van 's ochtends het wakker worden met, heb je wel enthousiast genoeg goeiemorgen gezegd? Tot, ja, maar ja, gisteravond toen draaide je zomaar om en heb je me niet eens even een kus gegeven.
Precies, dus nu onderaan de streep.
Gaan we helemaal even niks doen?
Ja. Ja.
Vanavond nog een kans.
Nou, dat is inderdaad soms wat er gebeurt. En partners zijn zich daar ook heel vaak helemaal niet bewust van natuurlijk. Dat ze daarop afgerekend worden of dat er een optelsom gemaakt is.
Ja.
Dus ik denk heel belangrijk om te weten dat die dingen los van elkaar staan. En dat als jou iets dwars zit over hoe iemand goedemorgen zegt, dan moet je dat adresseren. En niet in de slaapkamer afrekenen natuurlijk. Hè?
Ook al gebeurt het wel dat dan weer letterlijk in de slaapkamer vaak. Maar dan ben ik benieuwd, hè, want wij zeiden net, helemaal in het begin hadden we het even over emotion focused therapy. Mm-hmm. Dat gaat ook onder andere over, hey, wat gebeurt er nou onder water? En wat komt er aan de oppervlakte? Wat komt er uit? Mm-hmm. Dus hoe uiten we ons naar onze partner toe? Maar ga nou eens inzoomen op, oké, maar wat gebeurt daar dus onder? Waar komt dit vandaan? Want dan kan je veel beter gaan begrijpen, welk gesprek moeten we eigenlijk hebben? Waar moet ik nou eigenlijk naar luisteren? Wat zegt mijn partner nu eigenlijk, wat ik kennelijk niet hoor vanuit mijn eigen gevoel, vanuit mijn eigen ervaring, vanuit mijn eigen aannames, dan ook. Want als je dat dus bijvoorbeeld het stukje, we gaan 's avonds slapen, maar de een ligt al, de ander denkt, nou, ik ga de ander niet wakker maken, dus ik zeg niks, ik ga gewoon lekker slapen. En vervolgens krijg je te horen, ja, maar jij hebt mij geen slaap lekker gezegd en je bent zomaar gewoon met je rug naar me toe gaan liggen. Dus ik ga nu ook niet gezellig doen.
Oké.
Als jij dan vanuit het stukje emotion focused therapy, wat zijn dan dingen waar je daar gaat kijken?
Ja, dus ik ga het echt als een soort Sherlock Holmes een beetje uitpluizen dan met mensen. Dus ik vraag dan echt van, oké, dus vertel eens, jij ging al liggen. Hè? Hoe laat ging je naar bed en je ging liggen en hoe lag je daar dan? En oké, en toen kwam jij naar boven en jij, wat dacht jij toen? En dan krijg je zoiets inderdaad van, ja, ik dacht, nou, die slaapt al lekker, hè? En die ga ik niet wakker maken. Denk ik, oh, dus een goede motivatie, liefdevol, vriendelijk. Hè? Ik hoor geen kwaaie intentie. En dan vervolgens, wat gebeurde er toen bij jou? Ga ik weer naar die ander. Hè? En dan zegt die ander bijvoorbeeld van, ja, ik dacht, nou lekker dan. Lig ik hier op jou te wachten en dan kom jij niet. Of dan zeg je niks. Hè? Terwijl ik ben al een uur hierboven. Moet ik dan alles altijd de kar trekken? Moet ik dan elke keer het initiatief gaan nemen? En dan komt er misschien zoiets naar boven, hè? Dus daar zit misschien al iets onder van, ja, ik ben al naar boven gegaan. Ja, had elk moment had je ook naar boven kunnen komen, maar je doet er een uur over voordat jij een keer naar boven komt.
Dus daar zit ergernis.
Bijvoorbeeld, blijkbaar was het voetbal of die leuke serie was blijkbaar belangrijker dan het even uitzetten en naar boven gaan. Hè? En vervolgens ga je gewoon slapen en doe je alsof ik niet besta. Dus heel vaak zit daar al van alles wat er van binnen gebeurt, wat niet uitgesproken wordt. En komt er uiteindelijk vaak alleen maar bijvoorbeeld een geïrriteerde reactie of een stilte. Waardoor die ander denkt, nou die wil dus niks. Die wil even alleen gelaten worden.
Of wat is die nou weer zagrijnig? Wat is daar nou weer aan de hand?
Precies, ja. Wat ook niet uitnodigt om toenadering te zoeken. Hè? Dus zowel de stilte als de boosheid zijn vaak weer een iets waardoor de ander afstand neemt. Terwijl dat juist vaak een reactie is op pijn, op een behoefte. Hè? Ik wil graag gezien worden, ik voel me hier alleen staan, ik word niet gehoord. Maar door de reactie daarop zwengelt dat bij de ander weer iets aan, waardoor het eigenlijk zichzelf in stand gaat houden.
Ja, en dan krijg je een beetje zoals zo'n lemniscaat, wat de hele tijd zo heen en weer blijft gaan.
Precies, zo'n infinity teken. Ja. Hè?
Ja.
Ja. Dus de reactie van de een drukt vaak op een pijnpunt bij de ander. En die reageert daar vervolgens weer op. Vaak met of terugtrekken of meer aanvallen. En dat drukt vaak weer op een pijnpunt bij die eerste, die daar weer op een bepaalde manier op reageert. Wat weer op het pijnpunt van die ander drukt. Dus op die manier wordt de reactie bij de ander eigenlijk steeds versterkt.
En zit je eigenlijk alleen maar vanuit pijn.
Precies.
Vanuit oud zeer, vanuit eigenlijk onprettige emoties die er al zijn, maar die niet boven water expliciet worden uitgesproken.
Precies.
Naar de ander.
Precies, ja. Ja. En wat er dus vaak misgaat, denk ik, is ook dat mensen het over, ja, wat is de aanleiding hiervan hebben. Dus bijvoorbeeld, je hebt het dopje niet op de tandpasta gedaan. Of ik heb je één ding gevraagd om te doen. Namelijk even de wasmachine uitruimen als je thuis komt. En dat heb je niet gedaan. Dat soort dingen gaat het vaak over. En daar gaan mensen dan over. Ja, maar ik heb jou ook wel eens één ding gevraagd en dat heb jij toen ook niet gedaan. Alsof ik de hele dag niks heb lopen doen. Weet je onder wat voor omstandigheden ik thuisgekomen ben? Dan gaan mensen daarover hebben. Terwijl het eigenlijk moet gaan over wat er nou onder gebeurt. Want waarom is iemand zo verdrietig of geraakt door het feit dat dat ene ding niet is gebeurd? En dat is heel vaak dan toch iets in de trant van, ik vraag je één ding en zelfs dat doe je niet voor me. Beteken ik dan niks? Of waarom word ik hierin niet gehoord? Waarom moet ik altijd alles regelen?
Ja.
Ja, dus heel vaak zit daar iets heel anders onder dus dan dat ene ding.
Dus er komt een heleboel emotionele lading. Uh-huh. Misschien wel van de afgelopen 10 jaar.
Precies.
Komt in dat ene moment.
Precies, ja. Ja.
Terwijl dat ene moment eigenlijk dus helemaal niet die lading dekt. Want het gaat vanuit rationeel oogpunt gaat het over iets heel kleins, waarbij het veel minder energie of moeite kost om zelf even dat dopje erop te doen. Weet je, seconde tijd.
Precies.
En ineens is daar iets heel groots, waar jij dus als partner van denkt, wow.
Wat gebeurt hier?
Wat gebeurt hier? En voor de ander is het, dit was letterlijk het laatste dingetje waardoor alles eruit komt.
Precies, ja. En dat is dus wel als je bij jezelf zo'n heel veel emotionele beladenheid merkt, zo'n hele sterke reactie, of als je dat bij je partner merkt, moet eigenlijk een lampje gaan branden. Want het gaat dus niet over dat dopje.
Nee,
het
gaat rationeel gezien kan dit niet over dat dopje gaan.
Precies. Precies. Maar het lastige is dat mensen door de reactie van die ander al heel snel zelf dus ook in een reactie schieten.
Ja, in de weerstand. Ja. In de ja, maar jij.
Alsof jij altijd. Ja. En kijk dan ook even naar mij wat ik niet allemaal gedaan heb.
En dan voelt de ander zich weer niet gehoord.
Precies. En zwengelt het zichzelf de hele tijd aan en wordt het alsmaar erger. Ja. Ja? En zo kan je van een dopje op de tampen staan, binnen een paar minuten kleren over het balkon en koffers pakken.
Pleurt op.
Precies, ja. Omdat de reactie van de een de reactie van de ander heel snel versterkt.
Ja.
Het kan echt een soort vulkaan zijn die dan ontploft.
Ja. En zeker als het dan bijvoorbeeld gaat over seksualiteit. Daarin is natuurlijk voor heel veel mensen, zeker als dus die seks niet helemaal lekker loopt, op wat voor manier dan ook. Dat is vaak een thema van afwijzing, van afgewezen woorden, de ander moeten afwijzen, het idee hebben dat je tekort schiet naar de ander toe, het idee hebben dat je altijd maar te veel bent. Er zit vaak schaamte, schuldgevoel, verdriet, teleurstelling. Er zit zoveel om dat onderwerp seks heen. Dus als je het inderdaad hebt over, hey, maar we reageren vaak vanuit oud zeer, vanuit pijn. Ja, daar is natuurlijk zeker als die seksuele relatie niet lekker loopt. Die zit bomvol met dit soort momenten.
Precies, ja.
En dat kunnen de kleinste momentjes zijn.
Ja.
Maar die zitten overal in.
Juist bij seksualiteit zie je dat het voor heel veel mensen zo kwetsbaar is. Zo'n gevoelig onderwerp en zo dichtbij iemand. Dat inderdaad dit echt een veld is waar heel vaak echt van die onderliggende lagen geraakt worden. Ja, ja. En dus heel snel tot afstand of boosheid of verdriet kan leiden.
Ja, toevallig had mijn collega die bracht laatst een casus in. En dat ging dan over een stel. En dat had een seksuele ervaring gehad met een ander stel. En voor haar was dat dus, zij heeft dat in haar verhaal, in haar ervaring, super negatief, zeker achteraf, ervaren. Want zij heeft enkele keren contact proberen te maken met haar partner. En hij keek de hele tijd niet. Dus zij had het idee, ik zit hier in een situatie waar ik eigenlijk niet zo nodig hoef te zitten. En nou kijk, je hebt geen aandacht voor me, je ziet me niet. Ik doe er dus kennelijk niet toe voor jou. Je hebt het veel meer naar je zin met de ander.
Ja.
Dat is een beetje haar verhaal. En uit deze situatie helemaal uit elkaar trekkend, zei hij dus, maar ik kon het dus niet aan om naar jou te kijken, terwijl je dus seks had met een andere man.
Ah, oké.
Okay. Hij zei, dat kon ik niet aan. Dat kon ik helemaal niet verdragen. Dus hij zat daar ook in een situatie waarvan hij dacht, ik wil hier nu helemaal niet zijn. En ik wil helemaal niet naar mijn vriendin kijken, want ik kan dat helemaal niet aan. Nou, en als je dan dus kijkt hoe zij op elkaar dus reageren. En jij ziet me niet en jij wilde niet dit en ik was ineens deed er niet meer toe. En dat hij vervolgens denkt, hè, maar ik kon het allemaal niet. Ik wilde daar ook niet zijn. En jij had seks met die man. En vervolgens bleek dus, zij verlangde dus heel erg naar die verbinding met hem.
Precies.
Hij eigenlijk ook, maar vond het allemaal veel te lastig.
Ja. Ja.
Om die verbinding met haar te maken. Dus dan ga je het ineens hebben over de gezamenlijke liefde die er is. En gewoon we hadden nooit in deze situatie moeten zitten.
Precies, en wat zonde hè, dat ze dus elkaar gemist hebben daarin. Hè?
Ja.
Want blijkbaar wouden ze ongeveer hetzelfde. Ze zochten allebei verbinding met elkaar. En beide wouden ze daar eigenlijk niet zijn. Maar hij vanuit dus, misschien heb jij het wel fijn. En ik kan dit nu niet stopzetten omdat ik het niet wil. Ik moet het dan maar verdragen of zo.
Ja, want kennelijk wil jij dit.
Ja. En zei van ja, ik krijg geen contact met jou, dus ik...
Kennelijk doe jij ook lekker je eigen dingen. Vind je het ook wel prima?
Ja, zonde, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Hey, wij gaan naar de volgende.
Ja, voordat vertel.
Voordat we hier te lang weer blijven hangen. Iedereen is in staat om diens partner na 15 of 30 jaar nog steeds seksueel aantrekkelijk te vinden.
Ja... Onder bepaalde voorwaarden? Ja, ik denk het wel. Kijk, de seksuele aantrekking komt, denk ik, bij heel veel mensen die een langdurige, goede seksuele connectie houden. Komt niet voort uit, ben je fysiek nog per se seksueel aantrekkelijk? Maar is heel vaak ook, hoe is onze interactie? En zijn wij oké met elkaar? En kunnen we plezier hebben samen? Hebben we lol? Kunnen we nog een beetje dat speelse hebben en elkaar een beetje verrassen? En er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat heel goed blijven kunnen. Hoe oud ze ook zijn of hoe lang ze ook bij elkaar zijn. Dus dat kan gewoon, dat hoef je niet kwijt te raken. Maar soms is het ook zo dat er gewoon heel veel wrok ontstaat tussen stellen. Of dat er zoveel tussen hen komt te staan dat het gewoon niet meer lukt. En dan komen dingen als bijvoorbeeld je hebt een buikje gekregen of te veel rimpels. Of,
die worden dan ineens relevant.
Worden dan ineens relevant. Terwijl als mensen die connectie houden, kijken ze gewoon in elkaars ogen. En ze denken je bent gewoon nog dezelfde of anders, maar net zo mooi of mooier.
Ja, want je benoemde net al even twee, denk ik, hele belangrijke dingen. Speelsheid.
Mm-hmm.
En de ander nog steeds kunnen verrassen.
Mm-hmm. Ja.
Want daar zit natuurlijk heel veel van die seksualiteit, van het leuke, de opwinding gebeurt vaak juist ook in dat onverwachte.
Ja, precies.
En tuurlijk weet je op een gegeven moment, heb je ook een beetje, dat is onvermijdelijk. Het is een illusie om te denken dat je nooit in een bepaald ritme terecht zou komen, maar een ritme wat voor jullie werkt, wat gewoon lekker is. Maar dat verrassingseffect, mm-hmm. dat net even iets anders kunnen doen,
ja.
dat is wel ook belangrijk.
Ja, is heel belangrijk. Er is een keer zo'n onderzoekje geweest dat mensen naar foto's moesten kijken en dan moesten raten hoe opwindend ze vonden. Dat is een beetje sexy foto's. En de foto's die ze bijvoorbeeld een 10 gaven op een schaal van 0 tot 10. Het is een echt super sexy foto. Hoe vaker ze die zagen, hoe minder... Ze seksie ze
gewenning.
Vonden. Ze kregen gewoon gewenning, ja. Dus, maar ons brein werkt gewoon graag op vaste patronen en houdt van voorspelbaarheid en reageert daar gewoon op een bepaalde manier op. Dus het is inderdaad niet meer dan normaal dat je ook dat wat werkt, dat je dat vaker gaat doen en dat je gewoon dan een soort samen een soort seksueel script ontwikkelt wat zich ongeveer steeds hetzelfde afspeelt, hè, afdraait. Daar is ook niks mis mee. Als het inderdaad fijn is voor beide. Maar die Esther Perel noemt het wel de bubbliness, de levendigheid. Hè, inderdaad het speelse. Is wel heel belangrijk om af en toe net even te zeggen, nou, nu niet op het bed, maar gewoon lekker op de bank. Of nu niet zondag om 8 uur, maar gewoon op dinsdag om 12 uur.
Ja.
Of de kinderen zijn nu even de deur uit. Dus nu nemen we onze kans, hè?
Ja.
Nu pakken we hem. Dus op die manier hou je het wel net een beetje spannend. Dat je weet, we doen misschien meestal ongeveer hetzelfde, maar af en toe kan het ook in één keer anders zijn. En daardoor blijft het toch veel, veel interessanter voor mensen.
Ja, en ik denk wel dat mensen wat minder oordelend moeten zijn naar hun eigen seksuele relatie toe. Als ze bijvoorbeeld altijd hetzelfde doen. En dat dus als slecht of saai becijferen. Heel vaak is gewoon comfortabele seks, zeker als je zo lang samen bent, is gewoon ook een beetje saai. Maar dat betekent niet dat het niet helemaal eens lekker kan zijn.
Precies, precies.
En ja, het is voorspelbaar. Maar als het heel erg lekker is, weet je, wat verwacht je dan? Heel vaak is het juist dat als je heel veel dingen gaat proberen, is het vaak helemaal niet zo lekker en comfortabel. Ja, het is nieuw, het is spannend en het kan grappig zijn. Of het kan tot, nou ja, soms magische momenten leiden. Maar heel vaak is het ook gewoon, ja, we hebben iets nieuws geprobeerd, maar ja.
Was het eigenlijk niet.
Precies. En daar denk ik wel dat het een beetje een misconceptie zit.
Ja.
Heel vaak is het gewoon lekker. En wat een geluk als je met je partner in een lange termijn relatie gewoon in staat bent om samen lekkere seks te hebben.
Precies.
En niet altijd de mindblowing, maar wel gewoon lekkere seks.
Precies. Nou, en Emily Nagoski, dat is een sex educator, ze is heel bekend van het boek Come As You Are, of Kom Als Jezelf in het Nederlands. Zij heeft in een TED-talk heeft ze ook gezegd, er zijn eigenlijk drie dingen die een de koppels die een op de lange termijn een bevredigend seksleven of een bevredigende seksuele connectie houden, zijn eigenlijk drie dingen die zij anders doen dan koppels die dat niet voor elkaar weten te krijgen. En ze zegt, de eerste punt waarop die mensen, die koppels anders zijn, is ze zijn beste vrienden van elkaar. En dat klinkt voor heel veel mensen een beetje gezapig, van hoezo beste vrienden? En het klinkt een beetje broer-zus, hè? Maar, zij zegt, het is heel belangrijk dat mensen het gevoel hebben, we vertrouwen elkaar en we zijn er voor elkaar. Dus dat is voor heel veel mensen echt de basis om het goed te houden op de lange termijn. En het tweede is, ze zegt, mensen durven moeilijke emoties met elkaar aan te gaan. Dus eerder noemde ik al het woord wrok ook. John Gottman, relatietherapeut, die zegt, als er wrok is binnen een relatie, is dat de beste voorspeller van uit elkaar gaan. Dus heel belangrijk dat je zorgt dat als er dingen dwars zitten, dat er dingen langzaamaan in de loop der jaren in de relatie geslopen zijn, dat je die toch aangaat en bespreekbaar maakt en oplost met z'n tweeën. En het derde is, wat zij zegt, is dat mensen het prioriteren. Is dat ze naar elkaar toe bewegen en de keuze maken elke keer opnieuw dat seks of intimiteit of seksualiteit een belangrijk iets is voor hen. Boven veel andere dingen die ook belangrijk zijn. Ja? Want er wordt zoveel aan mensen getrokken aan door kinderen, werk, ouders, familiesporten, huishouden, et cetera. En dat mensen op een gegeven moment zeggen, nee, dit is echt toch belangrijk voor mij, ik wil daar naartoe bewegen. En met die drie dingen weten mensen het gewoon goed te houden.
Ja, en het prioriteren, het belangrijk maken, dat uit zich niet zozeer in de frequentie.
Precies, en wat ze dus heel duidelijk daarbij zegt, is de mensen die dat dus op de lange termijn goed weten te houden, die hebben niet de meeste seks van alle stellen, die hebben ook niet de wildste seks van alle stellen. Maar die houden wel een langdurige goede seksuele connectie met elkaar. Ja. Door die drie dingen.
Waar ze gewoon blij mee zijn.
Ja, precies.
Ja. Ja. Hey, wij gaan naar de laatste stelling. Het is onzin dat seks nu eenmaal verandert in de loop van een langere relatie.
Oh, nee, daar ben ik het absoluut niet mee. Stel je voor dat het niet zou veranderen. Wat een vreselijkheid.
Ja, is dat zo?
Ja, tuurlijk. Ja. Nou, kijk, je bent natuurlijk niet meer dezelfde die je was 20 jaar daarvoor. En je partner ook niet. En jullie omstandigheden ook niet. Dus je relatie ook niet. Alles is aan verandering onderhevig. Dus ook je seksualiteit. Ja. Altijd.
En het grappige is, als je dan dus, dan heb je een vent van 45 of zo voor je zitten. En dan die er dus niet zo aan wil dat seks verandert. Hè? Die dan zegt, ja, dat vind ik zo'n onzin. Dan zeg ik, oké, maar kan je je nog voorstellen toen je 18 was? En hoe je toen seks had. Moet jij je voorstellen dat jij nu, dat jouw skillset was. Dat was hoe je nu nog steeds seks zou gaan ervaren. En dan hebben ze dus eventjes heel bewust zo'n moment dat ze denken,
Oh ja.
Zeg, en als je eens 15 jaar geleden teruggaat. En dan gaan ze zich ineens realiseren. Oh ja. Ja, logisch.
Ja, precies. Precies. Nou ja, en volgens mij is ook uit onderzoek gebleken dat bijvoorbeeld erectieproblemen bij het ouder worden toenemen. En dat mensen daardoor vaak minder penetratiegerichte seks hebben. Maar dat de satisfactie, hoe tevreden mensen zijn over hun seksleven, soms zelfs beter wordt.
Ja.
Ja, dus mensen vinden, als het goed is, ook andere manieren van seks. En dat verandert dus, maar dat wil niet zeggen dat het minder wordt.
Nee, en wat ik me daarin ook altijd zo goed kan voorstellen, is dat zeker tot een jaar of, nee, ik denk een jaar of 40, zijn er natuurlijk altijd ideeën over hoe seks eruit moet zien, hoe mm-hmm. anderen seks hebben. En ik denk dat daarna een fase komt dat ze een realistischer beeld krijgen. Of dat ze andere gesprekken krijgen met mensen om zich heen. En dat dus niet alleen maar het zo is van, oh hey, we hebben andere vormen van seks. Maar dus ook dat hele hardnekkig idee van hoe het allemaal zou moeten. En het idee hoe anderen het hebben. Daarin ook heel erg gefocust zijn op hoe doen anderen het. En wat zullen anderen van mij vinden. Mm-hmm. Dat dat dus milder wordt. Waardoor ze dus ineens ook veel meer content kunnen zijn. En veel meer plezier kunnen beleven aan datgene wat er wel is.
Nee, dat hoop je in ieder geval dat het zo gaat.
Ja.
Volgens mij gaat het niet altijd zo, maar dat is wat je hoopt inderdaad. Dus ik denk een van de kunsten in het leven is dat je een flexibele houding weet te houden en je aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Als je altijd hetzelfde blijft doen, maar de omstandigheden veranderen, er wordt iets anders van je gevraagd, dan nodigt dat uit tot falen natuurlijk. Dat gaat aan alle kanten wringen en schuren. Ik zeg wel eens tegen mensen ook, denk dan aan zo'n speelgoed, zo'n kinderspeelgoed. Zo'n bal met een rode kant en een gele kant. Met zo'n driehoekje en een vierkantje en een rondje.
Ja.
Ik zeg, het is een beetje alsof je zo'n speelgoedje voor je hebt. En je probeert dat vierkantje gewoon in dat rondje te rammen.
Wat gewoon niet lukt.
Het lukt niet. Ja, je hebt een vierkantje in handen. En je had misschien eerst een rondje, maar nu heb je een vierkantje. Dus je moet het wel gewoon ook, je moet daar flexibel in zijn. Dat je denkt, wacht even, dit past niet. Ik moet een andere manier vinden of me verwachtingen bijstellen. Of we moeten het hierover hebben.
Ja, en dat dus ook vanuit een hele leuke, speelse manier mogen aangaan. Want hoe leuk is het als je, laten we leeftijd 45 nemen. De meeste zijn dan uit de baby's.
Mm-hmm.
Er komt misschien wat meer ruimte voor de relatie op het moment dat er in ieder geval kinderen zijn. Of iemand die verbreekt een relatie. En die mag daarna zichzelf weer een beetje gaan ontdekken. Hoe fijn is het dat je met de levenservaring die je hebt op dat moment, de wijsheid, de mogelijkheden om gesprekken te voeren, informatie op te zoeken, dingen te doen, jezelf beter kennende, dus alles weer opnieuw mag gaan dekken. Dat je als het ware weer de kaarten opnieuw mag gaan uitdelen.
Precies, ja.
En dat dat dus niet iets is van, oh nou moeilijk en ingewikkeld. En nee, dit is, je staat weer voor een nieuw ding.
Precies.
Een nieuw punt.
Ja.
Wat juist weer voor heel veel nieuwe ideeën en impulsen kan zorgen. Je hoeft je niet meer zo bewust te zijn wat je vriendjes allemaal wel of niet doen. Of wel of niet ervan zullen denken. Nee, dat is zoveel minder relevant.
Ja. Ja.
Dus je mag ineens. Alles mag.
Nou, en ik denk wel dat mensen daar soms nog een beetje de mist mee ingaan. Is dat ze dan denken, nou, ons seksleven is misschien een beetje ingedut. Of ik ben er niet meer zo tevreden over. Of misschien is het zelfs een paar jaar weg geweest. En we kunnen nu misschien weer met een schone lei beginnen. Dat mensen dan denken, het moet groter en meeslepender per se. Dus we moeten per se naar een parenclub of naar een triootje of gekke plekken of allerlei bijzondere speeltjes erbij halen. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee als dat is wat een fijne nieuwe impuls kan geven of die speelsheid kan aanwakkeren of die creativiteit kan aanwakkeren, is dat natuurlijk helemaal goed. Maar voor heel veel mensen is dat ook weer van, ja, maar als dat het dan, dat is ook niet de weg die ik wil. En dan houdt het dus op.
Ja, of dat kunnen we ook niet de komende 10, 15 jaar volhouden. Dus,
precies.
Ja.
Dus ik zeg ook wel tegen mensen, het hoeft niet altijd groter en meeslepender. Je kan het ook kleiner en intiemer maken. En dat kan het ook enorm spannend maken en de verbinding vergroten en de opwinding vergroten. Hè? Dus om terug te komen op David Snarch, die heeft in een van zijn boeken heeft hij het over eyes open orgasm. Hè? Dus ik zeg wel eens tegen mensen, nou probeer elkaar maar eens in de ogen te kijken, bijvoorbeeld op het moment van klaarkomen. Hè? Of hou elkaars handen wat meer vast, of raak elkaars gezicht eens wat meer aan op het moment dat je aan het zoenen bent. Of kijk elkaar aan als je aan het zoenen bent. Hè? Of laat de opwinding zo hoog mogelijk oplopen, maar doe er niks mee.
Mm-hmm.
Hè? Dus,
daar veel meer gaan spelen, ja, eigenlijk
precies.
met wat je voelt.
Precies,
ja.
Ja, ja. Dat geeft voor heel veel mensen ook weer echt een impuls.
Nou ja, en ik denk ook dat heel veel mensen dat hele aspect nog nooit hebben onderzocht.
Precies.
Dus het is in die zin weer iets heel nieuws en weer iets heel kwetsbaars. En ik kan me daarin ook voorstellen dat dat misschien voor veel mensen veel spannender is dan, hey, we gaan naar een parenclub.
Ja.
Dan ga je het een beetje externaliseren.
Precies.
Terwijl wat je eigenlijk wil, is dat je het Dat je het gaat internaliseren en in de intieme interactie met de ander, in die subtiliteiten, dat je het daar gaat opzoeken.
Nou ja, dat verschilt dus per stel en per persoon. Hè. Sommige mensen vinden dat extreem opwindend, ook om met z'n tweeën bijvoorbeeld naar een parenclub te gaan. En ook wordt dat vaak ook als heel intiem.
Ja, maar dan ben je met z'n tweeën.
Precies, ja. Ja.
Dus daar zit natuurlijk wel een verschil in. Ga je daarheen en aanschouw je dingen met z'n tweeën? Voel je die opwinding en doe je dat echt met z'n tweeën? Mm-hmm. Of stel je je open voor anderen?
Precies, ja. En ook dat kan weer als heel intiem ervaren worden.
Absoluut.
Omdat daar heel veel gesprekken voor gevoerd worden vaak. En mensen echt moeten kijken van hoe houden wij de connectie goed terwijl we onze relatie openen bijvoorbeeld. Wat hebben we daarvoor nodig? Dus dat vraagt veel zelfinzicht en communicatie. En afstemmen met z'n tweeën. Dus ook dat kan voor echt een nieuwe impuls zorgen. Hè? Dus uiteindelijk maakt het niet uit of je het groter of meeslepender doet, of kleiner of intiemer. Het gaat erom dat je die flexibele houding houdt. En ook of jezelf aanmeet als je hem nog niet had. Hè? En kijk gewoon van, goh, welke kant gaat mijn interesse op?
Ja, en wat past bij mij?
Ja, wat zou ik leuk vinden?
Ja.
Ja, heb jij dat ook? En overlappen onze cirkels daar? Hè? Waar kunnen we elkaar vinden?
En soms nieuwsgierig mogen zijn naar iets en vervolgens bedenken,
toch
niet meer doen.
Nee. Precies.
Nee. Hey Jolien, we moeten hem gaan afsluiten. Ik vond het ontzettend leuk dat je hier was. En dankjewel dat jij jouw kennis en ervaring wilde delen. Wil je meer weten over Jolien? Dan kan je naar jolienspolstra.nl. En dan kun je van alles en nog wat vinden.
Ja, dat klopt.
Ja?
Superleuk was het. Dankjewel.
Graag gedaan. Lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.
IDDF in concert. 31 mei en 1 juni in Schiedam. Een sterk culinair, gedistilleerd en muzikaal programma. Met onder andere Bluff, Cresip, Rondé, Cher Special en nog veel meer. Voor tickets check iddf.nl.
Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond?
Check iddf.nl.